Goedemorgen allemaal, shalom. Fijn om elkaar te ontmoeten, ook op deze eerste dag van de week, de opstandingsdag van de Heer Jezus. En geweldig te mogen weten dat we verbonden zijn met zoveel broeders en zusters over het hele ronde aarde. Wij gaan met elkaar uit Samuel lezen, 1 Samuel hoofdstuk 6. 1 Samuel 6. En dat gaat dus over de ark van het verbond, hoofdstuk 1 Samuel 6, vanaf vers 1 lezen we tot en met vers 18. Toen de ark van de Heere 7 maanden in het land van de Filistijnen geweest was, riepen de Filistijnen, de priesters en de waarzeggers, en zij vroegen, wat zullen wij met de ark van de Heere doen? Laat ons weten waarmee we hem naar zijn eigen plaats moeten terugsturen. Ze zeiden, wanneer u de ark van de God van Israël terugstuurt, stuur hem dan niet leeg terug, maar doe hem beslist een schuldoffer toekomen, dan zult u genezen worden en zal u bekend zijn waarom zijn hand niet van u wijkt. Toen zeiden ze, wat voor schuldoffer zullen we hem dan doen toekomen? Ze zeiden, 5 gouden gezellen en 5 gouden muizen, overeenkomstig het aantal stadsvorsten van de Filistijnen, want 1 en dezelfde praag treft u allen en uw stadsvorsten. Maak beeldjes van uw gezellen en beeldjes van uw muizen die het land te gronde richten en geef eer aan de God van Israël. Misschien zal hij de druk van zijn hand op uw goden en op uw land verlichten. Waarom zou u uw hart onvermurbaar maken, zoals de Egyptenaren en de farao hun hart onvermurbaar maakten? Lieten zij hen niet wegtrekken toen hij zijn macht aan hen bewees, zodat ze konden gaan? Nu dan neem een nieuwe wagen, maak die gereed en neem 2 zogende koeien waarop nog geen juk gekomen is. Span de koeien voor de wagen en breng een kalver achter en vandaan terug naar huis. Neem dan de ark van de Heere, zet hem op de wagen en leg de gouden voorwerpen die u hem als schuldoffer doet toekomen in een kistje ernaast. Stuur hem vervolgens terug en laat hem gaan. Let erop, als de ark de weg naar het gebied van Bet-Shemes inslaat, heeft hij ons dit grote kwaad aangedaan. Maar zo niet, dan weten we dat niet zijn hand ons getroffen heeft, dan is het ons toevallig overkomen. Zo deden die mannen, ze namen 2 zogende koeien en spanden die voor de wagen, maar hun kalveren sloten ze in huis op. Ze zetten de ark van de Heere op de wagen, evenals het kistje met de gouden muizen en de beeldjes van hun gezwellen. De koeien liepen regelrecht in 1 spoor de weg langs op weg naar Bet-Shemes. En ze liepen al loeiend steeds maar door en weken niet af naar rechts of naar links. De stadsvorsten van de Filistijnen liepen achteraan tot aan het gebied van Bet-Shemes. De inwoners van Bet-Shemes waren de tarweoogst aan het maaien in het dal. Toen ze hun ogen opsloegen en de ark zagen, waren ze verheugd die te zien. De wagen kwam de akker van Jozua, de Bet-Shemiet, en bleef daar staan. Er was daar een grote steen, en ze kloofden het hout van de wagen en offerden de koeien als brandoffer aan de Heere. De levieten namen de ark van de Heere van de wagen af, en het kistje dat erbij was, waarin de gouden voorwerpen waren, en zetten ze op die grote steen. En op die dag brachten de mannen van Bet-Shemes brandoffers en brachten slachtoffers voor de Heere. Toen de 5 stadsvorsten van de Filistijnen dat gezien hadden, keerden ze diezelfde dag terug naar Ekron. Dit zijn de gouden gezwellen die de Filistijnen de Heere als schuldoffer hebben doen toekomen. Voor Ashdod 1, voor Gaza 1, voor Ashkelon 1, voor Gat 1 en voor Ekron 1. En verdere gouden muizen, overeenkomstig het aantal van alle steden van de Filistijnen, onder het gezag van de 5 stadsvorsten. Van de versterkte steden tot de niet ommuurde dorpen en tot aan Abel de grote steen, waarop ze de ark van de Heere neergezet hadden, die zich tot op deze dag op de akker van Jozua de Bet-Shemiet bevindt. Tot zover de lezing uit het woord van God, en dat de Heer het ook zal zegenen aan ons hart. Ja, misschien een bekende geschiedenis als we met de Bijbel grootgebracht zijn. Die geschiedenis van die ark van de Heer. Het speelt in de tijd van Eli. Hoewel die al overleden is als deze geschiedenis zich afspeelt. Want zo'n 7 maanden daarvoor is hij overleden. Eli, de hoge priester, in de tijd van de richteren. Een beetje aan het eind van de richterperiode. Hij was trouwens zelf ook een richter. En hij had 2 zonen, Hofni en Pinehas, die als priesters dienden, maar die er eigenlijk geen zootje van maakten. Ze eigenden zich allerlei dingen toe van de offers die eigenlijk voor de Heere bestemd waren, of die ze pas eigenlijk veel later toebedeeld kregen, maar ze wilden toch eerst het beste ervan hebben. En ze sliepen met de vrouwen die dienst deden bij de tent, bij de tabernakel. En de Heere kondigde het oordeel over ze aan. In die tijd zijn het de Filistijnen die iedere keer Israël belagen. En op een bepaald moment de strijd aanbinden met Israël en dan uiteindelijk ook Israël verslaan. En als ze dan verslagen zijn en de Israëlieten een beetje van de schrik zijn bekomen, dan komen ze tot de conclusie, laten we de ark van de Heere naar de legerplaats halen, want dan zal de Heere ons wel de overwinning geven. En natuurlijk, die ark is natuurlijk een geweldig beeld van de Heere, is de plaats waar de Heere tegenwoordig was. Maar het is niet een soort reliquie. Zo van als die ark er is, dan... Maar in ieder geval, die ark wordt naar de legerplaats gehaald. En als de Filistijnen dat horen, want er is een geweldige juich als die ark in de legerplaats van Israël komt. En de Filistijnen dat horen, dan zeggen ze... Die ark van de God van Israël is in de legerplaats gekomen. Nu moeten wij wel heel hard vechten, want dat is die geweldige God die zulke overwinningen gegeven heeft al. En dan vechten ze ook inderdaad heel hard en dan krijgen ze de overwinning en dan nemen ze de ark in beslag en die brengen ze naar het land van de Filistijnen. En dan brengen ze hem naar de tempel van een afgod, van de afgod Dagon in Ashdod. Dat kan je lezen in hoofdstuk 5. En als ze die ark daar in de tempel van Ashdod hebben neergezet en ze komen de volgende dag in die tempel, dan ligt Ashdods beeld voor de tempel met zijn gezicht op de grond. Nou, dat is ook wat. Nou ja, ze hijsen hem weer overeind, zetten hem weer op zijn sokkel. En dan de andere dag komen ze weer in de tempel. En er zijn de handpalmen van dat beeld en het hoofd van dat beeld zijn afgehouwen. Die liggen op de drempel van de tempel. En zodoende wordt eigenlijk duidelijk gemaakt dat de God van Israël de God is voor wie alle afgoden moeten buigen. En dat een afgod je niet kan redden. Hij kan je niet helpen. Zijn handen zijn eraf. Zijn hoofd is eraf, hij kan niet meer met je meeleven, niet meer met je meedenken, als hij dat ooit kon trouwens. Want het is de Heer die juist ook door Jesaja en Jeremia die afgodsbeelden eigenlijk belachelijk maakt. De mensen die planten een boom, nou, door de regen groeit die, ze weten nog ineens hoe dat gebeurt. Nou, wij weten nou, als je geen regen hebt, dat een boom het heel moeilijk kan krijgen. Maar uiteindelijk als hij dan groot is, dan hakken ze hem om. En dan nemen ze een deel en daar warmen ze zich bij. Ze nemen een deel ervan en dan koken ze een potje op. En een deel brengen ze bij een beeldhouwer en die maakt er een beeld van. En dan knielen ze voor dat beeld neer en dan zeggen ze tegen dat beeld, u moet mij helpen. Maar de afgoden, zegt de Heer, die hebben een mond, maar ze spreken niet. Ze hebben ogen, maar ze zien niet. Ze hebben oren, maar ze horen niet. Ze hebben voeten, maar ze gaan niet. Je moet ze van de ene plek naar de andere plek sjouwen. En ze kunnen niet helpen. En het wonderlijke is, als de Filistijnen dat meemaken met dat afgodsbeeld, dan komen ze niet tot de conclusie, die God van Israël is toch eigenlijk wel veel groter dan onze God. Ze gaan gewoon door met die afgodendienst. Dat is hetzelfde, denk ik, als wat bij de Egyptenaren gebeurd is, toen de Heere eigenlijk door die plagen de afgoden van Israël in de hemd heeft, van de Egypte in de hemd heeft gezet. En de Israëlieten zijn weggetrokken, dan zijn ze gewoon weer doorgegaan met het dienen van die afgoden. En zo zijn er vandaag zoveel mensen die afgoden dienen. Zoveel mensen die neerknielen voor een beeld. Of misschien neerknielen voor een beeld wat ze in hun gedachten hebben. En we zien in Nederland, ik heb dat ongetwijfeld wel eens meer gezegd, dat je de laatste tijd heel veel beelden ziet. Boeddha-beelden en allerlei andere beelden bij mensen in de tuin staan of in huis staan. En uiteindelijk is er denk ik nog één hele grote afgod die geen echt een beeld heeft, maar dat is de evolutie. Dat is in feite een god. Want de evolutie heeft zus en de evolutie heeft zo en de evolutie heeft dat. En de evolutie heeft ons zo ver gebracht waar we nu zijn. En de wetenschap wordt aanbeden. Maar het is de God van de Bijbel die de schepper is van hemel en aarde. De enige ware God. En hij is degene die inderdaad alles gemaakt heeft, alles in stand houdt. De Filistijnen leren er niet van en die ark die gaat dan van de ene plek naar de andere plek. Nou, hij komt niet verder als plek 3. Want dan zeggen ze, nou, dit wordt niks. Want het was niet alleen dat natuurlijk dat afgodsbeeld vernederd was. En dat de hand van de Heer zwaar was op de afgoden. Maar ze kregen allemaal gezwellen. En de Statenvertaling zegt dat zo mooi. Ze kregen spenen in de verborgen plaatsen. En dan moet je denken aan aanbijen, een soort aanbijen. En daarnaast was er een muizenplaag. We hebben gelezen over de muizen die het land te grond richten. Op een bepaald moment, na 7 maanden, aan het eind van 7 maanden, komen ze tot de conclusie, die ark moet terug. En dan roepen ze de priesters, dat zijn natuurlijk de afgodspriesters en de waarzeggers, en die vragen, ja, we willen die ark terugzien, maar hoe moeten we dat nou precies doen? En dan staat er van dat die priesters dan toch een soort wijsheid ontvangen. Toch een soort wijsheid van de Heere, denk ik. Je moet hem niet leeg terugsturen, je moet een schuldoffer brengen. Je moet een offer brengen aan de God van Israël. Nou is dat natuurlijk typisch afgoderij, hè? Godsdienst. Godsdienst is offers brengen. Dat zag je bijvoorbeeld bij die jongetjes die toen in die grot zaten daar in Thailand. Dan zag je wel eens een foto in de krant of een beeld op de televisie, wat daar allemaal afgodsbeeldjes stonden. En dat er daar vrouwen daar zaten, alle schaaltjes stonden daarvoor met offers aan die beeldjes. En die mensen zaten daar te bidden. En dat is in feite bij alle religie, bij alle godsdienst, is het dat je moet proberen die goden gunstig te stemmen. En dat is natuurlijk bij waar ze allemaal van die beeldjes hebben, maar dat is in de islam natuurlijk precies hetzelfde. In de islam moet Allah ook gunstig gestemd worden door 5 keer per dag te bidden. Door als het kan naar Mekka te gaan, door te vasten, door goed te zijn voor de mensen om je heen. Nou, wij hebben toch wel wat contact met moslims. Hele fijne mensen. En dan merk je dat ook, dan proberen ze dat ook. Om nu en dan eens wat koekjes te geven, of dit te geven, of dat te geven. Maar het is in feite de afgod proberen gunstig te stemmen, waar het geweldig is van de God van de Bijbel. Natuurlijk, in het Oude Testament moesten er offers gebracht worden, die uiteindelijk allemaal naar die ene wezen waar we vanmorgen over gezongen hebben, de Heer Jezus. Maar dat de God van de Bijbel zelf een offer heeft gebracht. Dat is het unieke van de God van de Bijbel. Hij heeft het offer gebracht. En als wij inderdaad dat offer, de Heer Jezus, hebben mogen aanvaren als onze redder en verlosser, dan vraagt van God ook ons een offer. Niet dat we allemaal dingen aan God geven, maar dat we onszelf aan God geven. Romeinen 12 naar Romeinen 11. Dit is uw redelijke eredienst, dat gij uw lichaam stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Je lichaam, jezelf, met huid en haar. In godsdienst is het een heleboel geven, maar in christelijk geloof is het jezelf geven. En er hoort dan verder natuurlijk ook alles bij. Het advies is om een nieuwe wagen te nemen en dan van de gezwellen en van de muizen gouden afbeeldingen te maken en die in een kistje met de ark mee te sturen. Een nieuwe wagen te maken en dan 2 zogende koeien ervoor te zetten, waarvan ze de kalveren dan, als ze ervoor gespannen zijn, weg moeten halen en weer in huis moeten opsluiten. Nou, dat doen ze dus. En dan, als ze dan die ark klaar staat, dan lopen die koeien, staat er in vers 12, regelrecht in 1 spoor de weg langs op weg naar Bet-Shemes. Ze liepen al roeiend steeds maar door en weken niet af naar rechts of naar links. Dat was natuurlijk heel onnatuurlijk. Want die koeien hadden minstens geen hoef willen verzetten. Zo van, ik wil eerst dat dat kalf terugkomt. Maar ze lopen in 1 spoor, regelrecht, tegen hun natuur in, naar Bet-Shemes. Naar het land van Israël. En zo zie je hoe God, de God van de Bijbel, de schepper van hemel en aarde, dieren leidt. He, zoals hij de vis van Jona leidde. Zoals de ezel van Biliam gebruikt werd. Zoals er diverse leeuwen in de Bijbel gebruikt worden om ongehoorzame mensen te doden. En zo zijn ook hier die koeien een instrument in Gods hand. En ze lopen in 1 spoor, regelrecht, naar Bet-Shemes. En de Filistijnen lopen erachteraan, de stadsvorsten. En dan komt die akker terecht, dan komt die wagen terecht op de akker van Jozua de Bet-Semiet. En daar ligt een grote steen. Dat is natuurlijk ook niet toevallig dat hij daar komt. Dat heeft de Heer zo bepaald, hij moest daar komen. En daar wil ik vanmorgen in het bijzonder bij stilstaan. Want in dat 18e vers hebben we een rijtje gelezen van 5... waar in de herziene statenvertaling en in een heleboel andere vertalingen wordt gezegd, Abel, de grote steen waarop zij de ark van de Heere neergezet hadden, die zich tot op deze dag op de akker van Jozua de Bet-Semiet bevindt. Abel, in de NBG-vertaling staat dat er niet. Ik meen getuige dat het iets vertaald is. Maar in het Hebreeuws staat wel echt het woord Abel. Alleen misschien hebben ze daar een bepaalde de betekenis weergegeven, hoewel naar mijn inzicht Abel ademzucht betekent. Dus geen getuige, maar goed. Abel, en dan moet het natuurlijk helemaal naar het begin van de Bijbel. De zoon van Adam en Eva. Kain en Abel. Kain de eerstgeborene, Abel de tweede, die ons wordt weergegeven in de Bijbel. Dat kan best zo zijn dat er veel meer kinderen zijn geboren, dat geloof ik ook vast wel. Maar goed, zij spelen een heel belangrijke rol. En Kain brengt er dan, lees je in hoofdstuk 4, aan de Heer een offer van de vruchten van het land, want hij was een landbouwer. En Abel bracht van de eerstelingen van zijn schapen en van hun vet. En Abel is degene waarvan dat offer wordt geaccepteerd. Hoe werd dat offer geaccepteerd? Ja, dat weten we niet. Het staat niet in de Bijbel. Maar we weten wel dat als je doorleest in de Bijbel, dat als een offer door God geaccepteerd werd, dan daalde er vuur van de hemel. En stak is in feite dat wat op het altaar lag aan. Dat gebeurde onder andere bij Elia op de Karmel, hele bekende natuurlijk. Bij David op de dorsvloer van Arauna, als daar de pest over Israël is en David daar een offer moet brengen. We lezen het bij de inwijding van de tempel door Salomo, dan komt er ook vuur van de hemel. En zeer waarschijnlijk dus zou het ook bij Abel geweest kunnen zijn, dat er vuur van de hemel daalde. Want de Bijbel zegt, door het geloof, in Hebreeën 11 vers 4, door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kain. Hij bracht een beter offer, waar? Door het geloof. Abel geloofde. Kijk dan, Kain was een godsdienstig mens. Die bracht ook een offer aan de Heer. Maar Abel bracht een beter offer. Waarom bracht hij nou een beter offer? Nou, omdat hij dat deed door het geloof. En geloof in de Bijbel is gebaseerd op het woord van God. Dus God had geopenbaard hoe er offers gebracht moesten worden. En dat betekent dat in feite in de Hof van Eden er al bloed gevloeid heeft, toen Adam en Eva bekleed werden met vellen. Toen is er al bloed gevloeid en toen heeft God, naar mijn inzicht en ook van anderen, aangegeven van dit is de manier waarop je mij kunt naderen op grond van bloed. Maar Abel bracht ook, daarnaast, van de eerstgeborenen. Hij bracht van het beste. Van dat wat hij had. Abel is een beeld van de Heer Jezus. Abel werd door zijn godsdienstige broer gedood uit jaloezie. Zo is de Heer Jezus door zijn godsdienstige broers gedood uit jaloezie. Pilatus wist dat ze hem uit afgunst hadden overgeleverd, staat er. Het is de Heer Jezus die dus inderdaad het slachtoffer wordt, hij de rechtvaardige. Zoals Abel rechtvaardig was, heeft een getuigenis ontvangen dat hij rechtvaardig was. En zo is de Heer Jezus de rechtvaardige om het leven gebracht door zijn godsdienstige broers. In Hebreeën 12 vers 24 staat, en tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus. En tot het bloed van de besprenging dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Het bloed van Abel sprak om wraak, om vergelding, want er had een moord gebeurd. En het bloed van de Heer Jezus, dat spreekt van vergeving, van verzoening, van redding, van verlossing. Dus helemaal aan het begin van de Bijbel, Abel. Ze hebben dus blijkbaar die grote steen een naam gegeven. Dat gebeurt heel vaak in de Bijbel. Hè? Die ene belangrijke steen bij Samuel, Eben Haezer. En hier de grote steen Abel. En de steen in de Bijbel, ja, de steen is ook een beeld van de Heere zelf. We hebben vanmorgen al gezongen dat de Heere onze herder is. Prachtig op Psalm 23. Het is Jacob die op zijn sterfbed daar ook over spreekt als hij zijn zegen geeft aan Jozef. Dan zegt hij, maar zijn boog bleef gespannen, zijn armen en handen bleven soepel door de handen van de machtige van Jacob. Vandaar dat hij de herder is, de machtige van Jacob is de herder. De rots, staat in mijn vertaling, maar letterlijk moet eigenlijk staan, steen van Israël. De steen Eben van Israël. Hij is de steen van Israël. Het is hier Jezus in Psalm 118 aanhaalt, vlak voor zijn lijden en sterven. En dan zegt hij tegen de fariseeën, de schriftgeleerden, de steen die de bouwers verworpen hadden is tot een hoeksteen geworden. En Jezus zei tegen hen, hebt u nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwers verworpen hadden is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heere geschied En het is wonderlijk in onze ogen. De leiders van Israël, de fariseeën, de schriftgeleerden, de priesters, zij waren de bouwers. Zij moesten het volk bouwen. En hoe moesten ze het bouwen? Door een goed onderwijs vanuit de wet. Vanuit het woord van God. Dat is het bouwmateriaal wat God gegeven heeft. Maar ze waren voor hun eigen gewin bezig. Ze wilden hun eigen huizen bouwen, hun eigen inkomen bouwen. Maar niet het volk. Het waren slechte herders, waar onder andere ook Jeremia al over profeteert. In zijn dagen en ook in de dagen van de Heer Jezus. De herders die mijn schapen uiteindelijk verspreid hebben over alle bergen. Over heel de wereld. Het gevolg van het mismanagement, zou je kunnen zeggen, van de leiders van Israël is dat uiteindelijk de Joden zijn verstrooid over de hele wereld. Tot op de dag van vandaag. Als de Heer Jezus doorspreekt, dan zegt hij in Matthäus 21 vers 44. En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorselen. Met andere woorden, het oordeel. Die steen die jullie verwerpen, die zal uiteindelijk, dat ben ik, zegt hij, ik zal uiteindelijk komen om te oordelen. De grote steen waarop ze de ark van de Heer hadden gezet. Van het rijtje van vijf staat de ark in het midden. En de ark is een beeld van het woord van God. In de ark lag de getuigenis. De twee stenen tafelen. En de ark was de plaats waarvan God sprak tot Mozes. De ark stond in het heilige der heiligen. En als Mozes in het heilige was, dan hoorde hij vanaf, van tussen de cherubim, hoorde hij dan de stem van God. De ark, een beeld van de Heer Jezus. Het is de Heer Jezus die naar deze wereld kwam en waarvan God sprak. Hij is het woord zelf. In het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. En het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. De ark. Die ark die zo'n geweldige, belangrijke rol speelt als uiteindelijk het volk het land binnentrekt. Waar die ark dan de Jordaan ingaat, de voeten van de priesters raken het water aan en dan blijft dat water staan bij Adam. Dat is een heel eind noordelijker dan een eentje onder het meer van Tiberias. Daar blijft het water staan en het loopt verder af naar de Dode Zee en komt er een heel groot gebied, een hele grote mogelijkheid om de Jordaan over te steken. Het is opmerkelijk hè, dat als ze uit Egypte gaan, valt de zee droog en als ze het land Israël ingaan, valt de Jordaan droog. Geweldige wonderen die God doet. De ark. Hij is uiteindelijk een beeld van de Heer Jezus. Hij is degene die profetisch zegt in Psalm 40. Ik vind er vreugde in mijn God om uw welbehagen te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Zoals de twee stenen tafelen in de ark lagen. Zo zegt de Heer Jezus. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. In Openbaring 19. Daar lezen we over de komst van de Heer Jezus in de toekomst. Dat is vlak voor de periode van de 1000 jaar. En dan staat er dat de hemel, ik zag de hemel geopend en zie een wit paard, Openbaring 19. En hij die erop zat werd getrouw en waarachtig genoemd en hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam die opgeschreven was en die niemand kent dan hij zelf. Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed en zijn naam luidt het woord van God. Het woord van God. Hij is het woord van God bij zijn eerste komst. Dat was hij natuurlijk al van eeuwigheid. En hij zal het ook laten zien bij zijn wederkomst. Vervolgens komen we bij Jozua, die zich op die grote steen waar die ark op gezet werd, die zich op de akker van Jozua de Betsemiet bevindt. Jozua, een bekende naam. De allereerste keer komen we tegen in Exodus 17. Israël wordt aangevallen door Amalek. En dan zegt Mozes tegen Jozua dat hij de strijd moet aanbinden andere dag met Amalek. En Jozua behaalt de overwinning. Hij behaalt de overwinning dankzij, je zou kunnen zeggen, de backup van Mozes. Die op de heuvel gaat, met de staf omhoog, wijst naar de hemel, want daar komt onze hulp. En onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, als het ware. Een voorproefje van die psalm. En dan, dan worden zijn armen natuurlijk moe. Hij is per slotverrekening ook al 80 jaar oud. Nou, dat is onzin natuurlijk, want toen hij 120 was, was hij nog steeds even sterk. ongelooflijk, maar goed, in ieder geval. Maar dan worden zijn armen toch moe en dan komen de Aaron en Hur en die ondersteunen hem, dat prachtige plaatje uit de kinderbijbel. En zo houdt hij vol en ja, want als die staf omhoog wijst en haalt Israël de overwinning, als hij die staf laat zakken, ja, dan behaalt Amalek, die heeft dan de overhand. Maar zo overwint Jozua. Jozua is dus in feite de overwinnaar. En als hij dan later Mozes opvolgt als de leider van het volk en het volk in het beloofde land brengt, dan overwint hij. Er is niemand die voor hem kan standhouden. Aan het begin van Jozua, in Jozua 1, daar zegt de Heer tegen hem, 3 keer wees sterk en moedig. En houd je aan het woord. En met betrekking tot je houden aan het woord, zegt hij zelfs, wees sterk en zeer moedig om te doen wat er in de wet geschreven staat. Even met eigen woorden gezegd. Dat is wat de Heer aan Jozua op. En hij zegt, als je dat doet, zal ik met je zijn en er zal niemand voor je kunnen standhouden. En er houdt ook niemand stand voor Jozua. Behalve natuurlijk de list met de Gibeonieten. Dat is een heel een dipje zou je kunnen zeggen. Met uiteindelijke gevolgen. Maar goed, Jozua is dus een beeld van de overwinnaar. En de Heer Jezus, hij is degene die de overwinnaar is. Jozua betekent net als Jezus, de Heere is redding. Er zijn ook die zeggen, ja, de Heere redt. Maar ik geloof dat je toch meer moet denken aan de Heere is redding. Want natuurlijk redt de Heere, maar hij is de redding zelf. He, in Maassluis kom ik wel in de baptistengemeente en daar hebben ze een reddingboei hangen. Vanuit het maritieme verleden van Maassluis. En die reddingboei, die reddingboei is de Heere. De Heere gooit niet die reddingboei, maar hij is de reddingboei zelf. En dat is het geweldige. Dat de Heer de redding is. Hij is degene die de Heer Jezus, hij heeft overwonnen. Hij heeft overwonnen over de duivel, over de zondemacht en over de dood. En dat betekent uiteindelijk dat het spreekt van de Heer Jezus als de opgestane heiland. Jozua is een beeld van de opgestane heiland. De overwinnaar. En hij is degene, ja, die wij ook mogen verwachten. In het boek Openbaring, in hoofdstuk 5, daar ziet Johannes, als hij in de hemel gekomen is, in een visioen, daar ziet hij iemand op de troon zitten, en ik geloof dat dat God de Vader is, met een boekrol in zijn hand. En die boekrol die moet open. Want er is niemand in de hemel, op de aarde en onder de aarde die die boekrol kan openen of inzien. En dan begint Johannes heel erg te huilen, want het is essentieel dat die boekrol open gaat. En dan zegt een van de ouderlingen tegen hem, huil niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. De leeuw heeft overwonnen. En dan kijkt Johannes. En dan ziet hij een lammetje staan. Dat lam waar we ook over gezongen hebben. Dat lammetje ziet hij staan. Er staat een verkleinwoord zelfs. Onze vertaling heet lam. Maar eigenlijk staat een lammetje. En die leeuw kom je nergens meer in Openbaring tegen. Die kom alleen maar tegen in hoofdstuk 5 vers 5. Maar verder, nadat de leeuw genoemd is, kom je misschien nog wel 20 keer of nog wel iets meer het lam tegen. Allemaal het lam, tot in het nieuwe Jeruzalem toe. Het lam. En dat is geweldig, dat de Heer Jezus de overwinnaar is. En dat wij aan de kant van de overwinnaar zijn, hè? Zoals Paulus dat zegt in Romeinen, hoofdstuk 12. Wij zijn meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Hij heeft de overwinning behaald, niet wij. Hij heeft de overwinning behaald. En wij mogen delen in zijn overwinning. Wij staan aan de kant van de overwinnaar. Ook onze broeders en zusters die vandaag opgesloten zitten in de gevangenis, of misschien vandaag zelfs wel ter dood gebracht worden vanwege hun geloof, zij staan aan de kant van de overwinnaar. Want de Heer Jezus heeft het laatste woord. Jozua de Bet-Semit. En Bet-Shemes, dat betekent huis van de zon. Bet is een beet eigenlijk in het Hebreeuws. Denk maar aan Bethlehem. Huis van brood, huis van de zon, Bet-Shemes. Nou, de zon, daar hebben we natuurlijk heel veel mee te maken de laatste weken. Nou, de laatste maanden zelfs. Zon, dag in, dag uit is er zon. En de zon, iedere keer gaat die zon weer op. En de Heer Jezus zegt in de bergreden in Matthäus, God doet zijn zon opgaan, iedere dag over boze en goede, over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Als een geweldig beeld van Gods genade. God maakt geen onderscheid. Het is niet zo dat God zijn zon alleen maar laat opgaan over de gelovigen, maar ook over de ongelovigen. De zon is een beeld van de Messias, van de Heer Jezus. He, die psalm 19, die prachtige psalm, de hemelen vertellen Gods eer, het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. En hij heeft daar een tent opgezet voor de zon. Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang en zijn omloop tot het andere einde en niets is verborgen voor zijn zonnegloed. Zo is er geen mens verborgen voor de Heer Jezus. Hij kent de harten, hij ziet iedereen, dat is het kenmerk van de God van de Bijbel. Je kan je voor God niet verbergen. Inderdaad, voor de zon kan je nog zeggen, nou, ik ga even lekker in de donkere kamer zitten, of in de kelder, of in een grot. Maar voor de Heer Jezus kan je je niet verbergen. De zon is een beeld van de Heer. Psalm 84, want God, de Heer, is een zon en schild. De Heer zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. De Heer Jezus als de verheerlijkte heiland. Die verheerlijking wordt al zichtbaar eventjes op de berg der verheerlijking voor zijn lijden en sterven. En dan staat er, en zijn gelaat straalde als de zon. En in Openbaring hoofdstuk 1, als die verschijnt aan Johannes op Patmos, dan staat er, bij het al dat heerlijke wat over hem beschreven wordt, en zijn gezicht straalde als de zon. Dus de zon is een beeld van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Van zijn verheerlijking. Hij is nu met eer en heerlijkheid gekroond ter rechterhand Gods en hij komt in heerlijkheid. En als hij in heerlijkheid komt, zegt Paulus in Filippenzen, en wij verwachten de redder uit de hemelen, die ons vernederd lichaam veranderen zal om het gelijkvormig te maken aan zijn verheerlijk lichaam. De zon. Er komt een moment dat de stad en de zon niet meer van nodig heeft. Openbaring 21, vers 23 en 22, 5 ongeveer hetzelfde. De stad, het nieuwe Jeruzalem, heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen. Want de heerlijkheid van God verlicht haar en het lam is haar lamp. Het lam is haar lamp. En hebben we dus gezien dat van Abel tot en met Openbaring 21, 22. Dus van het allereerste begin naar de zondeval. Tot aan dat wat God in petto heeft met een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, een nieuw Jeruzalem. Dat daar de Heer Jezus iedere keer opnieuw centraal staat. En dat hij, de ark hè, van die vijf, staat de ark centraal en dat hoort ook in ons leven zo te zijn. Het woord hoort centraal te staan. Hoeveel tijd besteden wij per dag om ons bezig te houden met het woord? Om het woord te lezen, om het woord te overdenken. Want dat woord alleen, wat we van gelezen hebben, uw woord alleen, o Heer. Daar gaat het om. Nou, dan wil ik eindigen met die prachtige tekst uit Maleachi. Maar het gaat over de wederkomst van de Messias voor Israël. En dan staat er maar, voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en onder zijn vleugels zal genezing zijn. Voor u die mijn naam vreest, dat is natuurlijk gericht aan Joodse mensen. En welke naam is dat? Dat is de naam van Jezus. Waarvan Petrus zegt, als hij voor de Sanhedrin staat, er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten behouden worden. Wij, zegt hij, Joden. En daarom is het zo geweldig als we mogen bijdragen in gebed en gaven in de verspreiding van het woord onder de Joden om die naam bekend te maken. De naam van de Heer Jezus. Want als je die naam aan de Joden verzwijgt, dan verzwijg je het essentiële. Het gaat om de naam van de Heer Jezus. De Heere is redding. En daarom die geweldige belofte dat de zon der gerechtigheid zal opgaan. En dat is een geweldige omschrijving van de Messias. En onder zijn vleugels zal genezing zijn. Wat een wonderbare toekomst. Dat we mogen weten dat voordat hij voor Israël komt, hij voor de gemeente komt. Maar dat de Heer komt. En dat we ons daar op mogen richten. Op hem mogen richten. En naar hem mogen uitzien. Glorie voor zijn naam. Amen.